Goedemorgen gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Messenmaker uit Silja's Hoek zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. We beginnen met een geboortebericht. Afgelopen dinsdag werd in het gezin van Sebastiaan en Irene Kramer uit Driebrugge een zoon en broertje geboren. Joshua Abraham. Joshua is het broertje van Mitte. DV volgende week zondag 10 juli hoopt zowel in de morgendienst als 's avonds onze eigen predikant dominee Trampen voor te gaan. In de morgendienst mag het sacrament van de heilige doop bediend worden aan enkele kinderen uit de gemeente. De doopzitting in verband hiermee is vastgesteld op morgenavond 4 juli om 7 uur tot 8 uur in de grote consistorie. Alle doopouders zijn daar van harte welkom. Graag ook jullie trouwboekje meenemen. De inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie, te bate van de ZOA. En de tweede en de derde collecte zijn voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden en dankzegging voor de zieken in de gemeente. In het bijzonder denken we aan de heer Bert Olieman uit Nieuwebrug, die in het ziekenhuis in Utrecht verblijft en afgelopen week opnieuw een ingreep moest ondergaan. Zijn situatie is ernstig, maar wel stabiel. De heer Simon Breveld uit Woerden, die afgelopen week een operatieve ingreep aan het hart moest ondergaan. Hij is inmiddels ook weer thuis. De heer Jaap Dral uit Bodegraven, die ernstig ziek is. We willen ook voorbeden doen voor Marieke in Afrika. De omstandigheden waarin zij verkeert zijn niet eenvoudig. Reden ook waarom Marieke de komende weken even rustig aan moet doen. Laten we als gemeente haar voortdurend opdragen aan de troon der genade. We willen de Heer ook danken voor de geboorte van Joshua in het gezin van Sebastiaan en Irene Kramer. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die trouw houdt van geslacht en tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven en uw krankheden kent en die ook liefderijk wil genezen. Prachtige woorden uit Psalm 103 en die gaan wij zingen gemeente. Het tweede vers en ook het derde. Looft hem die u vergunt uw zielsverlangen. Psalm 103, daarvan de versen 2 en 3. Gemeente, wij gaan deze morgen luisteren naar de geboden van God en ook de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gaf en zingen daarna Psalm 128 en daarvan het derde vers. Dit lot is uw beschoren. Dat lot, dat gaat dan een beetje over wat in het begin van de psalm staat, dat de Heer je zegen geeft. Dit lot is uw beschoren als u met diep ontzag naar de wet van de Heer blijft horen en dan zal het heil, de redding uit Sion vloeien, dag aan dag. Het is een mooie psalm om naar de wet samen te zingen. Psalm 128, het derde couplet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En u zult u daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig, dat is een jaloers God, iemand die zijn liefde niet wil delen met anderen en daarom de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is zinloos of zomaar of zonder enig doel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt, dat u die apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag, dat is de Sabbat. En die is van de Heere uw God, dan zult u geen werk doen. U niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Dat betekent dat wie zijn ouders in ere houdt, dat diegene van Gods zegening mag verwachten. Het betekent trouwens ook dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kinderen hen in ere kunnen houden. U zult niet doodslaan en u zult niet echt breken en u zult niet stelen en u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren uw naaste een huis, niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte deze woorden samen in het gebod van de liefde. En daarin zegt hij, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Oh,
gemeente, zullen we samen gaan bidden en het aangezicht van de Heere zoeken. Almachtige en eeuwige God, heel eerbiedig en met diep ontzag naderen wij vanmorgen voor uw heilig aangezicht. Als wij de handen sluiten, als wij de handen vouwen en onze ogen sluiten en daarmee tot u komen, Heere. Tot u komen die een God bent, zo majesteitelijk, zo heerlijk, zo eeuwig, zo almachtig. Woorden schieten tekort, Heere, om te zeggen, om te belijden, om te zingen hoe groot gij zijt. En zien we het niet om ons heen in de machtige schepping die groeit en bloeit als de zon vandaag weer zo heerlijk schijnt. Heere, hoe groot zijt gij? Maar zien wij dat ook niet als we in uw huis mogen komen? Hier in de kerk waar u keer op keer en week op week de zon van uw gerechtigheid laat schijnen. Heere, wij danken u dat u een God bent die werkt. Dat u een God bent die zich bekend maakt. En dat wij, Heere, dan tot u die levende God van morgen mogen komen. Maar wie zijn wij? Kleine, nietige mensen, alledaagse mensen, stervelingen, zegt uw woord. En Heere, hoe kunnen wij voor u bestaan? Hoe kunnen wij tot u komen? Hoe kunnen wij voor uw aangezicht komen? Heere, als u ons doet naar onze zonde, naar wie wij zijn, naar wat wij deden. Kan dan iemand hier vanmorgen in waarde zeggen, er helemaal gerust op te zijn? Als hij voor uw troon komt? U Heere, die alle dingen weet, die alle dingen ziet, die mij kent tot in het diepst van mijn wezen, tot op de bodem van mijn hart, die alle verborgen dingen in het licht brengt. Heere, daarom komen wij met ontzag en met gebogen hoofden, niet uit een soort valse vroomheid, maar uit ootmoed. En bidden u, Heere, wil ons vergeven en aanzien in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Want anders zou het niet kunnen en zou het niet gaan. U hebt het toch gezegd dat wij in zijn naam en door zijn werk vrijmoedigheid mogen hebben om te naderen voor uw troon. Heere, dan komen wij tot u in Jezus' naam. En niet anders. En bidden we, Heere, wees u ons zo genadig ook op deze morgen als we als gemeente samenkomen in uw huis. Genadig door uw woord te openen. Genadig door de hemel te openen. Genadig door uw hart te openen en zo neer te dalen in ons midden en uw woord te spreken, dat evangelie te laten klinken en te laten weerklinken in onze harten. Heere, zodat wij een weg van vergeving ontdekken, opnieuw vinden en nodig houden. En wees er dan bij, Heere, met uw Heilige Geest, want zonder die Geest blijft het dood, is het dood, blijven we doof, gebeurt er niks. Maar als uw Geest komt zoals u beloofd hebt, en Heere, daar pleiten wij dan ook vanmorgen op, dan zullen er toch wonderen gebeuren voor ouderen en voor jongeren. Misschien is er vanmorgen wel iemand die zomaar weer binnenkwam, misschien zonder verwachting. Je bent er omdat je er altijd bent en dat is goed. Maar verwachting is er niet zoveel. Heere, laten we dan vanmorgen op het puntje van de bank gaan zitten. Verwachten dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat u daar in het midden bent. Dan bent u dichterbij dan wij vermoeden en vaak weten. En Heere, werkt u dan. Ga de rijen maar door, ga iedereen langs, oud en jong. Klopt u op de deuren van onze harten, meer dan dat, Heere, breek het open. Kom binnen en doe uw wonderlijke werk. En geef, Heere, dat we de Heere Jezus Christus gaan nodig krijgen en nodig houden in ons leven. Dat we zien dat we van nature in nood zijn en in dood. En daarom het leven moeten vinden in uw Zoon, de opgestane Heere en Heiland. En als Heere u er bent met uw Geest, dan kan het toch niet anders. Of die boodschap die vindt bodem, dat raakt ergens. Heere, wilt u ons dan raken? Heel diep. Ook die ene, dat kind van u dat zo verlangt om gevuld te worden. Om getroost te worden. Om uw woord mee te krijgen. Maar misschien ook die ene die er weerstand tegen heeft, of die jongeren misschien wel, die in de wereld niet weet wat het allemaal inhoudt, bekeerd en gelovig en totdat u uw hand op zijn of haar leven legt. En hij of zij er helemaal bij is. Heere, doe dat wonderlijke werk. Ook bij de jongens en meisjes in Waarden. Ik zie veel kinderen in de kerk. Kinderen die er in Waarden gewoon bij mogen. Niemand bij de deur zei dat de kinderen te klein waren. Niemand. En de koster zei ook niet, jij snapt er toch niks van, ga maar weer naar huis. Maar ze zijn er, in uw huis. Heere, geef dat kinderen eerbiedig leren zijn, omdat u hier woont. Mee mogen zingen, omdat het mag. En help ze ook om te luisteren, om dingetjes te begrijpen, om te verlangen naar u, Heere. Zo bidden wij, Heer, of u het goed maakt hier in de kerk en die thuis met ons meeluisteren of op een ander moment. En dat deze dienst mag zijn tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Dat smeken wij u. Niet om iets uit onszelf, maar omwille van uw Zoon, de Heer, Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij slaan in de Bijbel Tweede Koningenboek open in het vierde hoofdstuk. In de eigen gemeente heb ik een aantal preken gehouden uit het vierde hoofdstuk van Twee Koningen. Vanuit die wonderlijke geschiedenis van Elisa en de Sunamitische vrouw. En ik wil een heel gedeelte uit die geschiedenis voor u lezen. Ook om een beetje duidelijk te maken waar we dan straks in de geschiedenis zitten in de preek. Wij lezen met elkaar 2 Koningen 4. En we beginnen te lezen vanaf vers 27. En lezen tot 37. Ik begin iets eerder, sorry. Ik begin in 17, misschien is dat veel mooier. We beginnen in 17. Elisa is in Sunem gekomen. Dat was een vrouw die hem thuis ontving, hem te eten gaf. Later een opkamertje voor hem bouwde op het dak van haar huis, op het dakterras. Zij waren kinderloos en Elisa vroeg, kunnen wij wat betekenen voor jou? En toen zei ze, nee, ik heb alles. En toen zei Gehazi, maar ze hebben geen kinderen, Elisa. En toen zei Elisa, volgend jaar deze tijd zullen jullie een kindje krijgen. Daar zijn wij nu aanbeland. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En op die gezette tijd, omtrent de tijd des levens die Elisa tot haar gesproken had. En toen nu het kind groot werd, geschiedde het op een dag dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. En hij zei tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Hij dan zei tot een jongen, draag hem tot zijn moeder. En hij droeg hem en bracht hem naar zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag. Toen stierf hij. En zij ging op en legde hem op het bed van de man Gods. Daarna sloot zij voor hem toe en ging uit. En zij riep om haar man en zei, zend mij toch een van de jongens en een van de ezelinnen, dat ik tot de man Gods loop en wederkom. En hij zei, waarom gaat gij heden vandaag tot hem? Het is geen nieuwe maan, daarmee bedoelt hij, het is geen feestdag, nog Sabbat. En zij zei, het zal wel zijn, het is goed zo. Toen zadelde zij de ezelin en zei tot haar jongen, drijf en ga voort, houd mij niet op voor te rijden, tenzij dan dat ik het u zeg. Zo toog zij heen en kwam tot de man Gods, tot de berg Karmel. En het geschiedde als de man Gods haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi zijn jongen zei, zie, daar is de Sunamitische, nu loop haar toch tegemoet en zeg tot haar, is het goed, is het wel met u? Is het wel met uw man, is het wel met uw kind? En zij zei, het is wel. Toen zij nu tot de man Gods op de berg kwam, vatte zij zijn voeten. Maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Maar de man God zei, laat haar geworden, want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd. En de Heer heeft het voor mij verborgen en mij niet bekendgemaakt. En zij zei, heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Zei ik niet, bedrieg mij niet. En hij zei tot Gehazi, gort uw lendenen en neem uw staf in uw hand en ga heen. En zo gij iemand vindt, groet hem niet. En zo u iemand groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het aangezicht van de jongen. Doch de moeder van de jongen zei, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Met andere woorden, ik ga met u mee. Hij stond dan op en volgde daarna. En dan vanaf 31, daar gaat dan de preek met name over. Gehazi nu was voor hun aangezicht doorgegaan en hij legde de staf op het aangezicht van de jongen. Maar er was geen stem noch opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet en bracht hem boodschap, zeggende, die jongen is niet ontwaakt. En toen Elisa in het huis kwam, zie, zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beiden toe en bad de Heere. En hij klom op en legde zich neer op het kind. En legde zijn mond op zijn mond en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op zijn handen. Breidde zich over hem uit. En het vlees van het kind werd warm. Daarna kwam hij terug en wandelde in het huis. Eens herwaarts en eens derwaarts. Wij zeggen heen en weer. En klom weer op en breidde zich over hem uit. En de jongen nieste tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. En hij riep Gehazi en zei, roep deze Sunamitische. En hij riep haar en zij kwam tot hem. En hij zei, neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde. En zij nam haar zoon op en ging uit. Tot zover onze schriftlezing. En zoals gezegd, gemeente, in de preek staan wij met name stil bij dat laatste gedeelte wat ik u las vanaf het 31ste vers. Dus dat Gehazi in dat huis komt en de staf op dat kind legt en dan wat daarna gebeurt. Gemeente, ter inleiding op de verkondiging gaan wij eerst nog met elkaar zingen. En dat doen wij uit Psalm 27 vers 7. En dat is nou precies een psalm die vertolkt, die zegt hoe die vrouw erin zat toen ze naar Elisa ging. Maar ook hoe Elisa en Gehazi er uiteindelijk in zaten toen zij geconfronteerd werden met dat gestorven kind. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En misschien zijn het zomaar de woorden van iemand bij u hier in de kerk. Dat je in de kerk komt en dat je soms, net als die Sunamitische, niet meer weet waar je het zoeken moet. Maar je tot de Heere wendt en hem aanroept, omdat je anders, hè, zo staat het hier ook, vergaat in al je smart en rouw, maar moed mag houden. Psalm 27, het 7e vers ter inleiding op de preek. Thank you. Wij zingen na de preek meteen aansluitend Psalm 45 en daarvan het zevende vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning in kleding rijk gestikt tot haar koning. Dat is een psalm, dat weet u waarschijnlijk wel, die soms ook op begrafenissen wordt gezongen. Als een kind van God is overleden. En we met elkaar geloven mogen en ook belijden dat iemand na haar, na zijn dood, naar de Heere ging. En als het ware thuisgehaald werd als een bruid voor haar bruidegom. Maar eigenlijk gaat Psalm 45 vers 7 niet over de doden, maar over de levenden. De levenden die tot leven worden geroepen, die bruid mogen zijn, omdat de bruidegom lief heeft. Nou, daar gaat het natuurlijk in de preek straks ook over, als het van die jongen geschreven staat dat hij van dood levend werd. En dat zal ik natuurlijk ook geestelijk maken. En dan is het dubbel mooi om het juist te zingen als de levende. Psalm 45 vers 7. Meteen na de preek zonder verdere aankondiging. Psalm 45 vers 7. Gemeente, jongens en meisjes, wij deden er thuis ook wel eens aan mee als we op vakantie waren. Dan ging ik 's ochtends heel vroeg uit mijn bed naar het zwembad of naar de strand. En daar stonden stoelen. En dan had ik een stapel handdoeken onder mijn arm. En dan legde ik net zoveel handdoeken neer als er stoelen waren voor ons gezin. Voor mijn vrouw en kinderen. Dat heet handdoekje leggen. Sommige mensen zeggen dat is niet zo netjes. Maar we deden het wel. Weet je waarom? Sommigen van jullie weten dat, want die doen dat ook. Als je handdoek op die stoel legt, dan is die stoel van jou als jij later komt. Als je naar het ontbijt bent geweest en daarna naar het zwembad gaat of naar het strand, dan is die stoel van jou. Want jouw handdoek ligt daarop. En eerlijk gezegd, dat werkt altijd goed. Weet je, jongens en meisjes, weten jullie dat de Heere God ook een soort handdoekje heeft gelegd bij jou? Weet je waar? In je hart. Toen je nog heel klein was en je gedoopt werd, toen zei de Heere, deze plek, deze jongen, dit meisje, dit hart, dat is van mij. Daar wil ik zitten, daar wil ik wonen, daar wil ik komen. Dus, jongens en meisjes, dat moet je goed onthouden. Dan mag er niemand anders in je hartje komen en wonen dan de Heere, toch? Geen zonde en de duivel al helemaal niet. En weet je, die moet je dan ook steeds maar wegjagen. Omdat het iemands anders plek is. En weet je, dat is best moeilijk. Maar weet je, als je dat steeds moeilijk vindt, dan moet je maar bidden en vragen of de Heere je helpt en bij je blijft. En dat zal hij zeker doen, omdat hij dat heeft beloofd. Mag ik het zo zeggen? Het handdoekje ligt er al. Moet je goed onthouden. Gemeente, waarom begin ik de preek zo? En leg ik het zo bij de kinderen uit? Omdat het in ons schriftgedeelte ook gaat om een soort beslaglegging. De Tsunamitische vrouw die wij in 2 Koningen 4 tegenkomen, die vinden wij aan de voeten van Elisa. En ze heeft aan zijn voeten gesmeekt en laten zien dat er iets ernstigs met haar zoon aan de hand is. Ja, die zoon, daar lazen we over, die ze op een wonderlijke manier gekregen had, toch? Haar man was oud. Het Hebreeuws lijkt zelfs iets te suggereren, te zeggen als was helemaal niet vruchtbaar. Ze waren kinderloos gebleven. Maar Elisa had gezegd dat ze een gunst mocht vragen. Omdat ze zo goed voor hem was geweest. En ze mocht alles vragen. Maar ze vroeg geen gunst. Haar leven was goed zo, zei ze. Maar dan brengt Gehazi, de knecht van Elisa, de kinderloosheid van deze vrouw bij Elisa ter sprake. En dan roept Elisa haar bij zich en dan zegt hij tegen die vrouw, volgend jaar op deze tijd zul je een kindje krijgen. En dat gebeurde. Samen werden zij en haar oude man verblijd met een jongen. Maar gemeente, dan slaat het noodlot toe als dat jongetje nog maar een paar jaar oud is. Jaren daarna wordt dat kind weer van ze afgenomen, aangrijpend hoe het hier staat. Hè? Dat het ventje naar het land gaat bij zijn vader. Sommigen van u weten precies hoe dat werkt. Zo'n boerenzoontje die even bij papa gaat kijken als hij aan het kuilen is of aan het hooien. En ineens klaagt over hoofdpijn, mijn hoofd. Misschien een zonnesteek of zoiets. In dat Midden-Oosten kwam dat veel voor en zijn vader vertrouwt het niet. Zo gaat het dan ook toch in het gewone leven. Ga maar naar je moeder en die neemt hem op schoot. En die bidt, die hoopt, die smeekt, die ziet het minder en minder worden. En dan staat het er zomaar ineens, in een paar koude, kille zinnen, dat kind sterft. Hij bezwijkt op de schoot van zijn moeder, aangrijpend. Gemeente, daar zit ze dan. Met de dood op haar schoot en onmachtiger kan een mens niet zijn, toch? Sommigen van u weten hoe dat voelt. Kind verliezen. En wat doe je dan als je niet meer weet waar je het zoeken moet? Als ik dan niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En daarom gaat ze hulp halen. Bij de profeet. Dat doet die vrouw. Heere, waar dan heen? Tot u alleen. Nee, ze gaat niet om raad bij haar man. Ze informeert hem zelfs niet. Of bij anderen. Maar naar de profeet. Ze weet geen raad om aan zijn voeten te komen. Elisa die op de Karmel verblijft. Zij die ergens in het dal van Jezreel in Sunem woont. En als ze nou bij hem komt, dan valt ze voor hem neer. Meteen. En huilt ze haar nood uit. Zo vinden we haar vandaag. En ze maakt met de woorden die ze spreekt en op de manier waarop ze doet, Elisa duidelijk dat het allerergste haar is overkomen. Dat ze haar man, haar zoon kwijt is. En gemeente, als je dat zo leest, dan doet ze dat eigenlijk een soort in licht verwijtende zin, hè. Dat hoort u wel, hè. Met huilende stemmen, met tranen over de wangen, zegt ze tegen Elisa, heb ik u dan om een zoon gevraagd? Ik heb je toch niet om gevraagd, mijn heer? En heb ik u niet gezegd toen u dat beloofde? Je moet niet tegen me liegen, je moet me niet bedriegen. Spiegel mij niets voor. Met andere woorden, u gaf mij een zoon waarom ik niet vroeg toen u mij een wederdienst wilde bewijzen. En nu heb ik die zoon, wij zouden zeggen, nu heb ik die zegeningen. En, ja, gemeente, Elisa moet direct begrepen hebben wat er aan de hand was. Hoezo, zegt u? Nou ja, meteen stuurt hij namelijk Gehazi op pad, die natuurlijk veel jonger was dan de profeet, snel was en dan snel naar Sunem moet. Snel, dat kun je een beetje opmaken uit de tekst, de jongelui. Hij moet zich omgorden, hij moet zijn kleed optrekken, een soort riem of touw omdoen, zodat hij rennen kan. En onderweg mag hij niemand groeten, ook nergens bij stilstaan. Gemeente, dat was in die tijd bepaald niet de gewoonte. Maar Gehazi mag geen tijd verliezen. Dat is een mooie reactie eigenlijk, vindt u niet? Als je dat op je in laat werken. Elisa, de profeet, is geraakt. Hij is bewogen door de nood van deze vrouw. En meteen stuurt hij er zijn knecht op af. Weet u, gemeente, hierin lijkt Elisa sprekend op de hoogste profeet, de Heer Jezus Christus. Het woord van God zegt dat de Heer Jezus medelijdt met onze zwakheden en met ons verdriet. Gemeente, dat raakt hem. Hoe vaak staat er niet van de heiland dat hij met innerlijke ontferming bewogen was over de scharen. Dat doet iets in hem ontbranden, in de liefde. Gemeente, omdat Christus liefde heeft voor zwakke, krachteloze, verloren zondaren die zichzelf niet kunnen redden. En liefde. En liefde maakt altijd haast. Zo werkt het toch? Gemeente, Als je hoort dat er iets met een geliefde is en je bent niet in de buurt of je bent op vakantie ver weg, dan weet je geen raad om in te pakken en naar huis te gaan, want je wil er toch bij zijn. Dacht u dat het met de Heere anders is? Jongelui, denken jullie dat het met de Heere anders is? De dichter van Psalm 38 weet dat en die zegt daarom in zijn nood: haast u tot mijn hulp, Heere, mijn heil. Of zoals in een bekend lied staat: prijs hem die ook ons wil leiden, snel tot hulp en traag tot straf. Ja, gemeente, zoals die vader, hè, van die verloren zoon. Die ziet in de gelijkenis, zo vertelt de Heer Jezus zijn zoon in de verte aankomen, nog maar een stipje aan de horizon, een gebroken man. Niet meer waard om zijn kind genaamd te worden. Meer dood dan levend. Maar, zo zegt Jezus, toen de vader hem zag, snelde hij op hem toe en kuste hem. Ja, zo gaat dat. Gemeente, liefde maakt haast. Ik hoorde daar vorige week nog een mooie uitleg over op een conferentie. Die professor die zei: waarom rende die vader naar die zoon toe? Ik heb er altijd zo over gepreekt. Hij wilde hem zo snel mogelijk thuis halen. En zo snel mogelijk weer in zijn genadige armen ontvangen. Maar weet je wat hij zei? Hij was doodsbenauwd dat die jongen weer terugging naar dat verre land. Dat raakte me wel. Want ik dacht, ja, zo zitten wij dan weer in elkaar, hè. Als de evangelie te nauw te na komt, ben je soms zomaar weer verloren aan de wereld. Maar die vader maakt haast. Liefde maakt haast. Nee, gemeente, dat betekent niet dat het daardoor altijd op onze manier gaat. En op ons tempo. Wij moeten soms wachten, maar jongelui, dat betekent niet dat God geen haast maakt. Jij zit op je klok te kijken, maar God heeft een andere agenda. Gemeente, dat wil niet zeggen dat de Heere dan snel tot hulp en traag tot straf is. Kijk, Elisa doet ook iets. Elisa stuurt meteen zijn knecht vooruit. Ik denk dat daar iets nuchters in zit. Die Gehazi, dat is een jonge jongen, die is snel te been, die is snel in dat huis. En het moet die dag nog gebeuren wat Elisa van plan is, want in die tijd werden mensen op dezelfde dag begraven. Dus hij moest er snel zijn. Elisa stuurt zijn knecht vooruit. Net als vandaag de dag. Gemeente, de Heere stuurt zijn knechten vooruit. Weet u waarom? Omdat er haast is geboden. Ik sta hier voor u vanmorgen omdat er haast is geboden. Om je te verlossen. Voordat het te laat is. Jongelui, ik weet niet of jullie een beetje haastig in de kerk kwamen. En dat je vanmorgen weer eens stressen moest op zondag. Omdat je iets te lang op je bed lag. Maar mag ik je erop wijzen dat vooral God vandaag haast heeft. Om te verlossen. En je toeroept: haast u om uw levenswil. En daarom gaat Gehazi meteen op pad. En dan krijgt hij een wonderlijke opdracht mee. Hij moet de staf van Elisa meenemen. En die moet hij leggen op het aangezicht van de jongen. Met andere woorden, die staf moet hij in de lengte over dat gestorven kind leggen. Gemeente, Elisa laat hier meteen iets zien van zijn geloof in een wonder. Weet u hoe? Kijk, ik zei u al, in die tijd was het de gewoonte om een overledene meteen op dezelfde dag te begraven. Maar dat mocht niet gebeuren. Dat moest voorkomen worden. Het kon ook niet waar zijn. Het is een beetje net als wat die moeder deed, hè? Die moeder, toen haar kind gestorven was, legde haar in dat kamertje van Elisa, waar die vader, die knecht, de vreemde nooit zouden komen. Dus op het dakterras, de deur dicht. Het mocht nog niet begraven worden. Gemeente, het is alsof de vrouw Elisa de dood niet accepteren. Dit kan niet. En daarom moet Gehazi zijn staf op de jongen leggen. Dat staf op iemand leggen, gemeente, dat had de betekenis van een inbeslagname. Ik heb daar best lang naar gezocht. Ik weet geen ander voorbeeld in de Bijbel waarbij er een staf ergens wordt neergelegd op deze manier. En dan ga je wat zoeken en naar de betekenis graven. En dan kom je uiteindelijk daarop dat wel gedaan werd in het Oude Oosten. Om te proclameren dat iets jouw eigendom is. Dus je staf ergens neerleggen, dat was een proclamatie van eigendom. Niemand mocht dat kind meer aanraken. Totdat de eigenaar van de staf er zou zijn. Dus gemeente, met dat leggen van die staf op dat kind, zegt Elisa eigenlijk, hij is van mij. Laat dit aan mij over. Gemeente, zegt dat ook niet alles over het verbond? Ik had het er met de kinderen al over. Dat in het verbond de Heere beslag legt op je leven, of in het heilige avondmaal. Volgens mij las ik op de website dat u 2 weken geleden toch nog avondmaal vierde. Dat is een verbondsmaaltijd. Daar kom je geen geloof halen. God deelt daar ook geen geloof uit. God versterkt en bevestigt het geloof. Dat soms maar heel broos en klein is. Met de woorden van zijn verbond. Gemeente, de Heere deelt brood en wijn. En weet u wat de Heere daarmee doet als hij brood en wijn deelt? Of als hij het evangelie verkondigt, dan legt hij als het ware het kruis over je leven. Kijk, wij zijn aan de verdoemenis in Adam deelachtig. Een mens die van nature dood is. Maar als je dood bent, kun je geen kant op. En u ging toch niet naar dat avondmaal om te laten zien dat er iets in jezelf volkomen is en rechtvaardig. Ik vind dat altijd zo mooi in dat avondmaalsformulier. Ik kom niet naar dit avondmaal om te laten zien dat ik in mezelf volkomen en rechtvaardig ben. Integendeel. Maar dat ik midden in de dood lig en het leven buiten mijzelf in Christus zoek. En juist daar, gemeente, als je in het leven buiten jezelf in Christus zoekt, daar grijpt God in. Ook waar u het evangelie van vrije genade wordt verkondigd, legt de Heere zijn woorden over je heen. Legt hij een claim op je leven. Gemeente, dat is toch om stil van te worden. Dat je het evangelie van vrije genade hoort. Of dat je aan de doop ontstaat met je kinderen of beseft dat je zelf gedoopt bent. Of dat je aan de tafel des Heren kwam, klein, kwetsbaar mens en je kon niet anders en je wilde niet anders. En de Heren legt in dat alles zijn staf van genade, het kruis van zijn Zoon over je leven. Steeds als dat evangelie van genade, als de God van het verbond tot je spreekt. Steeds als hij brood en wijn uitdeelt. Steeds als het doopwater drupt. En gemeente, daarmee zegt hij iets. Nadrukkelijk. Weet u wat hij daarmee zegt? De Heere zegt daarmee, je bent van mij. Ik eis u op. Je hebt geen recht op jezelf. Ik heb recht op u. U bent mijn maaksel. En ik sta voor u in. En ik neem het voor je op. En ik leg de prijs op tafel. Je bent niet van de dood, maar ik eis je op in Christus. Gemeente, de Heere eist je op. Hij zegt, je bent van mij. Er is niks van jezelf dat. Gemeente, en het kruis van Christus laat zien wat die staf van Elisa doet. Ik ga niet akkoord met uw dood. En met uw ondergang. Al lig je er middenin. En al eist de Satan je op. En heb je terecht de dood en het oordeel verdiend. En daar kan ik niks aan doen. Want een dode kan niks. Zeggen wij wel eens, hè, een mens kan niks. En, dat is natuurlijk waar. Als je dood bent in zonde en misdaden. Jongelui, de Bijbel is niet zo moeilijk als je denkt. Het is een heel mooi beeld. Nou ja, mooi beeld, een begrijpelijk beeld. Iemand die dood is, een lijk, kan niks doen. Die kan niks vragen, die kan niet zeggen wek me ten leven. Die kan niks. Het moet beginnen van de andere kant. En juist in 2 Koningen 4 wordt dat zo benadrukt. Ik lig er middenin en de Satan eist me op en al heb je de dood verdiend. Maar mijn lieve Jezus en mijn diepere heiland, die gaat niet akkoord. Ik heb u niet over voor de dood, zegt de Heer in zijn woord, maar dat u zich bekeert en leeft. En dat is wat de Heer Jezus laat zien in zijn kruislijden. Wat hij u laat verkondigen. Wat hij je laat zien in de doop, wat hij je doet proeven aan de avondmaalstafel. En gemeente, daarom bent u er. En daarom kom je onder het woord. En daarom is de Heere dat wonderlijke verbond in je leven aangegaan. En daarom wil de Heere u ontvangen. En daarom, er zit nog een daarom aan. Als je niet bent, jongelui, als je niet onder het woord komt, of het niet wil horen, of structureel niet naar het avondmaal kunt of gaat, of je kind niet laat dopen, dan laat je iets liggen, iets uitermate kostbaars, echt waar. En gemeente, laat het ons nooit rust bezorgen, maar laat het juist je verlangen mogen aanwakkeren. Juist daar waar de Heer je nodig, daar waar het kruis gepredikt wordt, laat het je mogen vertroosten dat er plaats en ruimte is onder die staf, onder dat kruis van Christus. En dat hij het uitdeelt, uit genade, echt. Nou ja, het begint hier, het begint bij die beslaglegging. Gemeente, mag ik het voor de gemeente zo zeggen vanmorgen? Uw zaligheid begint bij het verbond. En dan zegt u misschien, ja, maar mensen in Afrika dan, die niet gedoopt zijn. Maar daar preek ik toch vanmorgen niet voor. Ik preek tot u, de gemeente van het verbond, de gedoopte gemeente. Die God opeist. Maar er gebeurt meer vandaag. Uiteindelijk komt Elisa dan in dat huis van die Tsunamitische. Kijk, even daarvoor had Gehazi, en je hoort dat er enige teleurstelling is in zijn stem, had hij tegen Elisa gezegd, er is niks gebeurd. Ik heb die staf op de jongen gelegd, maar hij is niet wakker geworden. Weet je wat ik het mooie daaraan vind, gemeente? Het mooie is dat Gehazi dat blijkbaar wel geloofde. Anders was hij niet teleurgesteld. Dat jonge lui Gehazi, het was echt een jongere nog hoor. Dat die jongere die een opdracht van Elisa, die staf op dat kind legt, echt geloofd heeft. Dat er een wonder zou gebeuren. Hij heeft er ook even op staan wachten. Het is een knecht die zijn meester op zijn woord gelooft. En dat doe ik ook. Ik geloof mijn meester op zijn woord. Gelooft u het ook? De meester op zijn woord geloven omdat hij het gezegd heeft. Niet omdat ik het voel. Ik weet niet of u uw geloof vaak voelt. Ik voel het vaak meer niet dan wel. Maar ik geloof mijn meester op zijn woord. Ook als de weg van God donker is. Want jongelui, de weg van God is wel eens donker. Soms zie je geen hand voor ogen. Soms begrijp je de Heer ook niet. Soms staat er in de Bijbel, de weg van de Heer gaat door de zee en zijn weg door grote water. Heb jij ooit een straat of een weg door de zee zien lopen? Nee toch, hoogstens een tunnel en een brug, maar nooit een weg door de zee. Dat kun je niet zien. Maar de psalmdichter zegt, zo gaat het wel. Gods weg is door de zee. En door grote wateren. Uiteindelijk bevrijdt hij zo zijn volk Israël uiteindelijk. Wat mijn meester zegt is waar. Ik geloof mijn meester. Als hij zegt, en mijn woord zal niet ledig tot mij weerkeren. En daarom verkondigen wij dat woord ook op die manier tot u. Nee, niet omdat ons geloof zo sterk is. Nee. En nog eens een nee. Het is vanwege de meester, de hoogste profeet, gemeente vanwege zijn trouw. en vanwege zijn genade. En vanwege zijn woord. Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Ja, en als u daar uw hele leven niks van ziet, dan zal ik het straks zien. In eeuwigheid. Want God heeft gezegd, ik laat niet één van mijn woorden ter aarde vallen. En als God dat zegt, dan is dat toch waar? Staat in het Lutherlied zo mooi, hè? Nou, Luther had het lastig, hoor, met alle vijandschap van paus en keizer en wat al niet meer zei. En dan laat hij zingen, Gods woord houdt stand in eeuwigheid, het zal geen duimbreed wijken. De duimbreedte gemeente was de kleinste breedte in de Bijbel. Het zal geen duimbreed wijken. Beef Satan, want hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. Ja, maar als er dan geen resultaat is, want u zei toch Gehazi gelooft zijn meester op zijn woord, ja, maar er gebeurt niks. Er is geen resultaat. Ja, gemeente, dat zal Gehazi wellicht moeilijk hebben gevonden. Want hij geloofde het echt, blijkbaar. Maar je zou ook kunnen zeggen, vanuit de geschiedenis vandaag, misschien deed Gehazi wel meer dan van hem verwacht was, toch? Elisa zegt alleen tegen Gehazi, ga die staf op het aangezicht van die jongen leggen. Punt. Dat moest hij doen. En de rest, de rest moest hij overlaten aan zijn meester. En geloven dat het in goede handen is. Maar Gehazi was blijven wachten, had het gecheckt, gekeken. Maar gemeente, we moeten op de Heere wachten. Dat moeten wij ook leren, toch? Wij willen de dingen zo vaak in eigen hand nemen en God voorschrijven hoe het moet. Dan ga ik bidden om een zegen en dan heb ik het moeilijk en dan zeg ik in mijn gebed ook alvast hoe de Heer het moet doen. Want dan zeg ik, Heere, wilt u? En dan heb ik alvast de oplossing. En ik zeg de Heere ook vaak wanneer hij het moet doen. En ook vaak op het moment dat ik er behoefte aan heb, of op het moment dat ik het in ieder geval beleef. Maar weet u wat het is, gemeente? We moeten het aan de meester overlaten, aan hem, en vertrouwen dat wat hij zegt, dat hij dat ook doet. En dat hij het doet wanneer hij het wil. Net zoals vandaag in de geschiedenis. Nee, niet denken, oh, er is een dominee die zegt, je moet afwachten en komt het niet, dan komt het niet. En een beetje passief en God moet het doen. Dan moet u vooral een beetje doorluisteren of beter luisteren. Wat ik u zeg is, geloof zijn heil en troostrijk woord. En wat de Heere zegt zal bestaan. En waar ik verborgen word onder het kruis van Christus. Waar God beslag legt onder mijn leven. Daar komt het goed. En ja, dat is moeilijk soms. Mag ik het eens heel eenvoudig zeggen dan? Jongelui, mag ik het eens heel simpel zeggen? Geloof het gewoon. Geloof het nou gewoon. Dat wat hij zegt, dat hij dat ook doet. En schuil onder dat kruis. En weet dat als je in het verbond bent en God je onder dat kruis gebracht heeft, dat er machtige dingen te verwachten zijn. Echt waar. Ook gemeente als je het soms even niet voelt. En ook als je het zo graag zou voelen. Of ook als het leven anders gaat dan je zou hopen. Zeker. Ook dan. Laat het aan hem over. Je komt niet beschaamd uit. Echt niet. Dat blijkt toch ook vandaag. Het hele evangelie spreekt daar toch van vandaag ook. Als Elisa dan in Sunem is, dan gaat hij meteen zijn eigen kamertje binnen op dat dakterras waar zijn bed staat met daarop die gestorven jongen. En hij doet de deur dicht. Niemand komt er verder aan te pas. Geen hocus pocus. En dan gebeurt er eigenlijk wel iets heel wonderlijks, hè? Elisa die vereenzelvigt zich helemaal met dat kind. Smekend strekt hij zich over dit kind uit met zijn hele lichaam gaat hij er bovenop liggen. Nou ja, althans met zijn mond en handen. Het is trouwens niet de enige keer dat het in de Bijbel gebeurt. Dat deed Elia ook al. Bij die dode jongen uit Sarfat. Die ging ook zich uitstrekken over dat kind. En trouwens het Nieuwe Testament ook. Paulus, bij die jongen die na een hele lange kerkdienst in slaap was gevallen. En uit het venster was gevallen en gestorven. En daar staat ook dat Paulus zich over die jongen strekte. Helemaal. En het staat er vandaag heel specifiek. Kijkt u maar. Elia's mond op zijn mond. In het verlangen, gemeente, dat de levensadem in van God weer in hem geblazen zou worden vast. En zijn ogen op zijn ogen in het verlangen dat het levenslicht weer in de ogen van de jongen zou komen. En zijn handen op zijn handen in de hoop en in het geloof dat er weer kracht in zou komen. En Elise doet het twee keer, hè? Staat er ook. Gemeente, ik geloof dat het feit dat Elisa twee keer moet doen, duidelijk moet maken dat die jongen straks niet terugkeert in het leven omdat Elisa deze handeling deed. Want dan had het na één keer ook wel gebeurd. Maar om te laten zien dat het de Heere alleen ging om deze symboliek in de handeling. Een boodschap was. En zo wekt Elisa de jongen op. Net als bij Elia. Gemeente, wat gebeurt er hier een geweldig wonder. Dat stijve, koude lichaampje van die jongen wordt warm. En hij komt plots tot leven. En hij moet 7 keer niezen. Het was ongetwijfeld een teken geweest. En een onderstreping geweest. Dat hij echt leefde. Je zou kunnen zeggen, nu de profeet zich over hem ontfermd heeft in de naam van de Heer, heeft de dood het nakijken. Gemeente, en dat is precies wat Christus doet. Niet anders dan dat. De Heer Jezus die zich helemaal met een zondaar vereenzelvigt. Helemaal. Gemeente, als ik wegschuil onder het kruis. En hij zegt, ik eis je op en je bent van mij. Dan zegt hij er ook iets bij. Weet u wat? Hij zegt, maar dan moeten we wel ruilen. Ik jouw dood en jij mijn leven. Een wonderlijke ruil. Ja, u hoort het wel. De Heer Jezus die moest ervoor sterven. Elisa niet. De Heer Jezus zegt, ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood moet sterven. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Jezus sterft aan mijn dood. Om mij het leven te kunnen geven. Gemeente, deze profeet zou je kunnen zeggen. Strekt zich vandaag in de verkondiging van het evangelie. Met zijn kruis over mijn leven uit. Echt. Nee, hij strekt zich niet uit over lieve mensen of zo. Maar over dode zondaren. Heeft u het gemerkt? Ja, zegt een jongere, maar hoe merk je dat dan? Nou, door je leven te luisteren. De Heere zegt dat je levend wordt gemaakt omdat het woord van God je raakt. Je het mag gaan geloven, iets met je gaat doen. Zijn weg baant naar je hart. Dus het gaat door het woord. Je luistert, je levend. Zo gaat het. Merk je daar nou iets van? Of maakt het je warm? Of gaat je gelovige hart daar een beetje sneller van kloppen? Of verlang je ernaar? Dan zeg je, Heere, wilt u het ook in mijn leven doen? Dat ik levend word gemaakt. Dat ik mag opstaan in dat nieuwe leven. Dat ik erbij mag horen bij die gemeente die zalig wordt. Gemeente, dan mag je het van hem verwachten. Want het komt door hem en door hem alleen. Hij die mij heel persoonlijk heeft lief gehad in de dood. De dood die ik hem bezorgde. Toch? Hij heeft mijn krankheden op zich genomen. En mijn smarten heeft hij gedragen. En de straf die mij de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is mij genezing geworden. Gemeente, met dat de Heer Jezus besloot in zijn liefde, ja, zonder aan te willen raken, stortte hij zich in de dood. Toen hij tegen zijn vader zei, ik kom om uw wil te doen, was het voor hem een willen tot in de dood, gemeente, omdat hij ons leven op het oog heeft. En niemand over heeft voor de dood, niemand. De Heer heeft geen lust, staat er in de Bijbel, in de dood van een zondaar, maar dat hij zich bekeert en leeft. Dat is de blijde boodschap. Jongelui, ik schrok pas. Ik zag iemand wees mij op een documentaire en die heet, moet ik even denken, Revolutie. Gaat over revo's en zo. Dus ging ik even kijken van de week. En het was best wel mooi. Revo's op de kaart, de zelfstandige en zelfbewuste jongens en meisjes die zeiden hoe ze het geloof beleven, hoe ze in de wereld willen staan. Maar van één ding schrok ik. Toen die verslaggever, ik ben zijn naam even kwijt, toen die verslaggever aan een van die meisjes vroeg, maar dus de Heer Jezus is ook voor mij gestorven. Toen dacht ik, nou heb je kans. Toen zei ze, nee, dat is alleen voor de gelovigen. Ik snap dat meisje in de verte wel, maar ze had ja moeten zeggen. Gemeente, ze had ja moeten zeggen. Christus die gekomen is voor een wereld, verloren in schuld, voor zondaren die zichzelf niet kunnen redden en zelfs die het niet willen. Is hij dan ook voor mij gekomen? Mijn dode, arme zondaar die het niet eens wil? Ja! Zo stortte hij zich in de dood. Zo lief had hij de wereld. Als mijn hoogste profeet. Meer dan Elisa is hier. Elisa staat op levend en wel. Christus sterft aan het kruis. Hij stortte zich in de dood. Weet u, ik moest denken aan wat ik pas zag in Afrika, in een natuurdocumentaire, dat een groep waterbokken, die wilde een rivier over, en die rivier die stroomde hard, en die lag vol met krokodillen, en achter in de kudde, zo gaat dat altijd, liepen en de oude waterbokken en de kalfjes. En helemaal op het eind een soort kalfje. En dat beestje, dat ging het onmogelijk redden. En die krokodillen kwamen dichterbij. En dan zie je zo ineens dat vlak voordat die krokodillen dat kalfje pakken, springt die moeder ertussen. En je ziet het water rood kleuren en aangrijpend. En je ziet dan dat kalfje aan de overkant komen. Gemeente, dat is wat Christus doet. Voor zondaren. Die onmogelijk de overkant zelf kunnen bereiken, nooit. Dat kunnen u en ik niet, de overkant bereiken. En daarom komt hij met heel zijn wezen tussen beiden. Jonge luiden, wordt zo vaak gezegd, hè, dat de Heer Jezus er is om je te helpen en te troosten. En bijna een soort voor de gezelligheid. Maar soms denk ik bij mezelf, het is meer. Hij komt niet voor de gezelligheid. Hij komt niet om je een beetje te helpen of zo. Dan had hij wel in de hemel kunnen blijven. Hij komt er om je te redden en te behouden en daarom werpt hij zich ertussen in de dood. Ja, wordt hij verscheurd. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Zo, en zo diep gaat het. Waarom? Opdat het leven er is voor hen die rivier over moeten, maar hem niet kunnen. En zo krijgt dit kind het leven. En in deze geschiedenis krijgt haar, die moeder dan dat kind terug. En dat eind is eigenlijk wel mooi. Dan staat er dat ze naar buiten gaat en ze ging uit. Uit dat opkamertje. Ja, ziet u het? Dus het is een huis met een dakterras, met daarop een gemetseld opkamertje. Daar ligt die jongen in die opbaarkamer. En daar gaat ze uit. Uit die plek van de dood. En uiteraard gaat ze daarna haar eigen huis in. Weer thuis. Dat is het laatste wat ik u wil zeggen. Want dat is ook wat Christus doet. Wat de Heer Jezus doet. Als hij tussen beiden komt in je leven, dan haalt hij je uit dat diensthuis, uit dat dodenhuis. En dan tilt hij op om je thuis te brengen. Bij dat huis des Vaders. Gemeente, in de evangelieverkondiging mogen we daar een streep onder zetten. Hè? Dat je onderweg bent. Onderweg bent naar je eindbestemming. En dat Christus tussen beiden komt. En dat ik alleen daardoor de overkant haal. En als je dat mag weten in je leven. Dan kom je thuis. Dan word je eruit gehaald en binnengebracht. Dan haal ik de overkant, al is het soms proestend en hoestend. Als een kalfje dat maar nauwelijks het hoofd boven water had. Maar dan kom ik thuis omwille van hem, mijn zaligmaker. En dan zal ik hem tegemoet gaan. Mijn hoogste profeet en leraar. En hem in de ogen zien die tussen beiden kwam. En het lam zien als geslacht voor de troon. En dan mag ik het uitjubelen met de levende voor eeuwig. Dat loflied van het lam die mijn zonde op zich nam en het leven voor mij gaf. Gemeente, zou je dat nou mee kunnen zeggen? Weet u dat voor uzelf ook? Dat u in goede handen bent. En dan hoe donker ook Gods weg dan soms mogen wezen. Hij ziet op alle die hem vrezen. En als hij zich ontfermt, dan brengt hij je ook thuis. Nee, hij heeft je geen kalme reis beloofd. Maar wel een behouden aankomst in Jezus Christus. En soms heb ik er heimwee naar. U ook wel eens? Als je kopje ondergaat, als je in de wereld om je heen kijkt. Als je ziet hoe het gaat met alle crises die ons land treffen. Dan denk ik wel eens, Heer Jezus, kom haastig, alsjeblieft. Wacht niet meer lang. Maar kom met uw oordelen en maak u alle dingen nieuw. En dan zal ik u zien van aangezicht tot aangezicht. Als de bruid die door haar bruidegom bereid is gemaakt. En hem tegemoet gaat met heerlijke vreugde. Ja, dan leidt men mij straks met statie uit mijn woning. Nou ja, uit die dode woning. In kleding rijk gestikt, op weg naar mijn koning. Amen. Zullen we samen gaan danken en de Heer ook voorbeden doen? Opnieuw, Heere, worden wij stil voor U. Misschien nog wel stiller dan als aan het begin. Bij zo'n wonderlijke, maar vooral genadige boodschap. Dat U uw gemeente, Heere, verbergt onder het kruis, onder die staf die beslag legt. En vanmorgen zegt, jij bent voor mij. Ja, zelfs die mens midden in de dood. Waar wij van zeggen, geen redden aan. Geen eer meer aan te behalen. En daar legt U ook vanmorgen de staf van uw kruis overheen. Om beslag te leggen. Om ons te zoeken. Om ons te roepen het leven buiten onszelf in U, de Heer Jezus Christus, te zoeken. Die het niet alleen hield bij beslaglegging, maar ook bij betaling. Heere, geef dat het ons raakt. Dat het ons moed geeft. Dat het ons des te meer bewust maakt, Heere, dat we het van U hebben te verwachten. Maar dat het ook zeer verwachtingsvol mag zijn. Heer, U doet geen half werk, toch? En dat als we strak naar huis gaan, we met die blijde hoop verder gaan. En in afhankelijkheid van U verder gaan. In afhankelijkheid van U, die hoogste profeet en leraar. En dat we daarom, Heere, met verlangen steeds maar onder dat woord zijn, onder dat kruis verkeren. Want dat is de weg van leven. En Heere, we danken U dat U zelf die God bent, die daarom licht en uitzicht geeft. En ze zullen er ook hier in waarde zijn, die het mogen weten door genade. Ben ik een kind van God? En ooit en eens zal ik mijn koning tegemoet gaan, met luister en majesteit, omdat Hij het heeft gedaan. Met klederen omgord door Uw gerechtigheid. Heere, dat er toch niemand achter zal blijven als die bruiloft van het Lam aanbreekt. We danken U, Heere, dat U daarom Uw woord vandaag laat verkondigen voor jong en oud. Wij willen vandaag ook, Heere, voor elkaar bidden. Voor hem bidden, Heere, die zich zo herkennen in die Tsunamitische vrouw met haar nood en haar machteloosheid. We willen voor hem bidden, Heere, die te maken hebben gehad met het sterven van een kind. En dan raakt het misschien wel dubbel op vandaag. In gemis en in verdriet. Heere, niemand kan er anders tranen drogen dan U, de Heere Jezus. En laat dan die troost van boven, Heere, er zijn. En al gaat U weg soms door de zee, dat het toch dwars door de tranen heen een troost mag zijn. Om die heerlijkheid die eenmaal komen zal. En waar het verdriet ten einde is. Heere, wij willen bidden voor hen die ziek zijn. En die door dalen gaan van zwakheid en operaties en behandelingen. Heere, wilt U zich ontfermen over Bert Olieman. Hem in Uw handen bewaren. Hem sparen. Hem nieuwe kracht geven. Genezen. En alles aan hem en zijn gezin geven wat ze nodig hebben. Heer, wij bidden ook voor Simon Breedveld en we danken U dat na die operatieve ingreep aan zijn hart hij weer thuis mag zijn. Heer, geef dat de rust hem ook goed doet en dat hij bovenal rust vindt in U. De God die ons aan zijn hart wil drukken door Uw heerlijke genade. En dan wordt de rust gevonden en geschonken. Heer, ontfermt U zich over Jaap Dral die zo ernstig ziek is. En naar wij begrepen zo dicht bij het einde komt, althans het einde hier. Verberg hem, Heere, onder de schaduw van uw vleugelen. Laat hem schuilen onder uw kruis, Heere Jezus Christus. Ja, dan ben je geborgen, dan ben je veilig voor nu en voor eeuwig. Heere, dat hij dat weten mag, dat hem dat troosten mag. Dat hem dat niet alleen achteruit doet zien, maar ook vooruit. Wees ook zijn vrouw en de kinderen nabij die om Jaap heen staan. Heren, wij doen ook voorbeden voor Marieke. We hoorden dat ze best zwaar heeft en dat ze een poosje even rust moet nemen. Even afstand moet bewaren. Sterk haar, Heer, op de plek waar u haar geroepen hebt. En laat ook haar weten, ook als de omstandigheden soms zwaar zijn, dat uw woord nooit ledig wederkeert. En dat, hoe zij daar gekomen is in Afrika, omdat u haar riep, dat u die riep de getrouwe bent. Hoe dan ook, waar dan ook en wanneer dan ook. We willen ook vanmorgen hartelijk danken voor de geboorte van Joshua. Danken dat u Sebastian en Irene opnieuw zegende. En dat Myrthe er een broertje bij kreeg. Heere, wat bent u goed als u leven geeft en als u leven spaart. En laat de kleine Joshua bovenal kind van u zijn. Dat verborgen is onder het kruis. Begrepen in dat heerlijke verbond. Heere, wij bidden voor deze wereld in nood. Voor een oorlog die woedt in Oekraïne, maar ook op zoveel andere plekken. Heere, wilt u zelf vrede geven, het onrecht tot staan brengen. Wees u daar waar honger is, ellende, waar klimaatrampen zich voltrekken. Ontfermt u zich over uw kerk wereldwijd. Zending en evangelisatie, Heere, wilt u daarbij zijn en dat evangelie rijk laten vloeien en laten groeien. Wees met medegelovigen, christenen die verdrukt worden. Die moeten vrezen voor hun leven als ze u belijden. O Heere, wees een vurige muur om die gemeente, om die mensen heen. Heel in bijzonder bidden wij voor onze oudste broer. Voor uw volk Israël. Heere, bescherm uw oogappel zoals u beloofd hebt. U bent het allereerst met dit volk in het verbond gekomen. En wilt u dat waarmaken en bovenal laten zien dat hij gekomen is van wie dat verbond sprak en die dat verbond vervulde. Zodat zij mogen zien dat Jezus is de Christus, de Messias. En sterk daarin vooral die Joden die de Messias belijden en het daarom vaak ook weer zo moeilijk hebben. Heere, zegent u ons ook zoals we hier samen waren, de gemeente hier ter plekke. Dominee Tramper in het werk dat hij hier mag doen. Stel hem daarin tot een rijke zegen dat hij als een kleine Elisa achter zijn meester mag aangaan. En verkondigen mag dat Jezus is de Christus. En geef daarin krachten die wij ook zo nodig hebben. Zegent u alle die een andere plek in de gemeente, hoe dan ook en waar dan ook, hebben gekregen. Heere, zegen hen die het moeilijk hebben. Misschien ook door alle omstandigheden, ook de maatschappelijke omstandigheden, de onrust die er is. Ook in Waarder zijn er zoveel gezinnen afhankelijk van juist wat gebeuren mag in het bedrijf, in onze landelijke gebieden, voelen ze zich vaak vermorzeld door regelgeving en dingen die ze niet begrijpen. O God, wie zou wijsheid hebben? We bidden u om wijsheid. Ook niet alleen voor hen, maar ook voor onze regering, voor onze overheden. Heere, dat zij werkelijk regeren zullen zoals u wil dat zij regeren moeten. En geef wijsheid, als het ook hen soms wellicht ontbreekt. Heere, zo leggen we alles bij u neer. In het diepe besef dat wij niets hebben verdiend, maar dat u wel hoort en verhoort. Omwille van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij gaan tot slot zingen Psalm 21 en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 21, 2 en 3. Gemeente, laten wij heen gaan in vrede en ons hart opheffen tot God. En hier in de kerk en thuis met ons verbonden de zegen van de Heer met ons meedragen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.